Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen het Psalm 72, het eerste en het tweede vers. Psalm 72, vers 1 en vers 2. Verbonden met de kerk der eeuwen gaan we ons geloof belijden. En aansluitend zingen we uit de bundel Weerklank, Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk is uw huis, o Heer. Psalm 84 uit de bundel Weerklank, nadat wij ons geloof belijden hebben. Nieder van u belijden met mij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We gaan de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heer onze God, machtige Vader in de hemel. Dank u dat u ons in een zo goed als lege kerk de psalmen geeft. Om met de dichter, met David, te zingen over heimwee, verlangen. Een hart wat verlangt naar u, om u in uw heiligdom te loven. En zo was het voor David, verlangend naar Sion. Heer, zo verlangen we ernaar, dat we weer samen kunnen komen. Want dit, in de nood van de tijd, het is ons behelpen. We zijn niettemin dankbaar dat we zo de erediensten mogen voortzetten. Dat we hier mogen zijn en dat uw gemeente thuis mee kan luisteren, mee kan kijken en zo de dienst mee kan maken. Heer onze God, kom met uw Heilige Geest. En vervul ons verlangen, kom zelf bij ons, dat we het hier in uw kerk, maar ook thuis mogen ervaren. De Heere is bij ons, zoals u ook niet tegen te houden was. We gedenken dat zo kort na Pasen, dat u steeds weer bij de broeders binnenkwam. Niet tegen te houden door muren, door grendels. Hier ben ik, vrede voor jullie. En zo bidden we ook vanmiddag om uw vrede. Die hier bij ons zijn, we allemaal een taak in deze dienst. Als kosteren om de apparatuur te bedienen, als organist, als oudering van dienst, als predikant. Schenk ons, Heer, wat we nodig hebben. Geef ons kracht en woorden. En wilt u met ons allen zijn, zoals we thuis meeluisteren, meekijken en deze dienst meebeleven. Heer, wilt u geven dat wij ongestoord kunnen luisteren. En dat wij ervaren dat u bij ons bent, dat u ons wilt troosten, dat u het bent die ons bemoedigt. De Heere, wilt u zo een dienst geven waarin uw naam de lof en de eer ontvangt. Te hier zijn, bij al die andere plekken waar uw gemeente samenkomen, waar gezocht wordt naar de mogelijkheden om de diensten toch doorgang te laten vinden. De Heere, wilt u in het bijzonder zijn daar waar onze broeders en zusters vervolgd, verdrukt worden, ten virus of niet, dat gaat door. De haat, de vijandschap. Heer, wilt u zich over hen ook ontfermen en dichtbij ze zijn. Dat ook zij het mogen ervaren, Jezus leeft. En onze zaak gaat hem volop ter harte. Heer, wilt u zo in deze dienst een God van nabij zijn. Heer, we hebben dat niet verdiend. Maar we vragen het u uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen. Allereerst een stukje de woorden van Jesaja. Jesaja 45, vers 20 tot 25. En vervolgens Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Jesaja 45. Waar Jesaja mag zeggen hoe de Heere de verborgene zich openbaart. Dat tegenover degene die de beelden vereren. Jesaja 45 is dat vanaf vers 20 en we lezen tot het einde van het hoofdstuk. En vervolgens lezen we het Filippenzen 2, versen 1 tot 11. Verzamel u. Kom. Treed samen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen of een God aanbidden die niet verlossen kan. Maak bekend en breng naar voren, ja beraadslag samen, wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een heiland, en er is niemand behalve ik. Wend u tot mij, word behouden alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mezelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren, dat voor mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij mij zal bezweren. Voorzeker in de Heere zal men van mij zeggen zijn rechtvaardige daden en kracht. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. Echter in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen, heel het nageslacht van Israël. Hier eindigt onze eerste schriftlezing. En wij lezen verder in het Nieuwe Testament, in de brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan de broeders en zusters in de stad Filippi. We lezen hoofdstuk 2, vers 1 tot 11. Paulus schrijft daar, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat de nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Gemeente, in de verkondiging vanmiddag concentreren we ons op het vijfde vers van Filippenzen 2. Waar Paulus oproept, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. De gezindheid van Christus, daarover gaan we het met elkaar hebben. Maar voordat we daar verder met elkaar op ingaan, zingen we uit Psalm 24 het eerste en het tweede vers. Al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zendt wettig eigendom des Heren. Psalm 24, vers 1 en vers 2. Als ons antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 40, het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Psalm 40, het derde en het vierde vers, na het amen van de verkondiging. Gemeente, de Heer Jezus heeft er zelf voor gezorgd dat zijn leerlingen in beweging moesten komen. Na zijn opstanding kunnen zij niet in Jeruzalem blijven zitten waar ze zitten. Zo hadden ze wel gedacht, we blijven hier maar zitten waar wij zijn. Deuren op slot, grendels erop, opgesloten in een verdriet. Maar lang kunnen zij niet in deze stemming blijven, omdat de berichten binnenkomen, allereerst van de vrouwen die Jezus gezien hebben. Ga naar Galilea, ga naar de berg. Met die opdracht kwamen ze terug, bij het graf vandaan, naar de stad toe. Aangekomen bij die berg, lees je in het evangelie, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat zie je dan voor je? Wat roept dat woord bij je op? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Inderdaad, koning en allerhoogste Heer, Heere der Heere, koning der koningen, u wil ik eren, u wil ik lof zingen. En zo gaan we op weg van Pasen naar Hemelvaartsdag. De Heer heeft weer ingenomen zijn zetel na volbrachte strijd. Heere der Heere, koning der koningen. Een koning, heb het gelezen, een koning voor wie ieder zijn knieën buigt. En uit alle monden hoor je dezelfde woorden. Lof en eer voor deze koning. We luisteren het al, daar hebben we het stukje gelezen ook, uit Jesaja 45. Elke knie zal zich voor mij buigen en elke tong zal bij mij zweren. Moet je voorstellen, hè? Vaders en moeders in Israël. Die hebben hun kinderen leren praten. Die hebben ze bijbelteksten uit hun hoofd geleerd. En dit is één van de teksten die zij geleerd hebben. Ook toen het volk het moeilijk had. Ook toen het volk klein geworden was. Om niet te vergeten. Om niet bij de pakken neer te zitten. Om niet te wanhopen. Let erop wat de Heere zelf gezegd heeft. Elke knie zal zich voor mij buigen. En elke tong zal bij mij zweren. En zo hebben ze dat hun kinderen geleerd. En die kinderen hebben het weer aan hun kinderen geleerd. En die kinderen weer aan hun kinderen. En zo is er ook een jongetje, Saulus van Tarsen, die het ook weer geleerd heeft. En die is die woorden nooit vergeten, die hij als kind al geleerd heeft, die hij las in die boekrol waar ook hij uit mocht lezen. En nu, als wij Paulus vanmiddag tegenkomen, zit hij in een gevangenis. Boeien. Maar ik kan wel een brief schrijven aan zusters en broeders in Filippi. En op dat moment dat hij schrijft, op dat moment dat hij zelf gevangen zit, komen die woorden weer bij hem boven. Die woorden van Jesaja de profeet. En hij wordt er blij van. En je zou bijna vergeten dat hij opgesloten zit in een gevangenis. En dan moet je maar luisteren wat hij zegt. Hè? Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Hey, Jesaja, die heeft die woorden aan het volk mogen meegeven. En Paulus geeft er een draai, een wending aan, dat er nog weer nieuw licht op dit woord valt. Wij mogen weten, dit gaat in vervulling in de Heere Jezus. Hij is Heere. Hij is Kyrios. Paulus. Hij mag weten, ik ben van deze Jezus, een dienstknecht. En dat maakt hem blij. Ook al zit hij op dit moment opgesloten in een gevangenis. En vanuit die gevangenis krijgen de broeders en de zusters in Filippi een brief. En dan zou je verwachten dat Paulus daar best al een beetje over uitweidt hoe zwaar dat is. En hoe akelig dat is om in een gevangenis te zitten. Want toen ik hierheen kwam rijden, net voor de afslag, dus hier in de linkerkant, daar zit ook een gevangenis. Of in ieder geval het hek daaromheen, dat maakt wel duidelijk. Als je daar binnen zit, dan ben je niet vrij, dan zit je opgesloten. En zo heeft Paulus er ook gezeten. Vele dagen. En natuurlijk, het is moeilijk en hij zou natuurlijk ook graag vrij willen rondlopen. Maar Paulus, die beleeft het toch op een andere manier. Paulus, waarschijnlijk zit hij in Rome gevangen. Maar hij beleeft het op een andere manier. Hij beleeft het zo. Ik zit nu gevangen. Maar die moeilijkheden die ik nu meemaak, die helpen juist om het goede nieuws overal bekend te maken. Ik zit in de gevangenis omdat ik Jezus Christus dien. En dat weet nu iedereen in de stad, maar ook de mensen in het paleis van de keizer. Want die vragen, joh, waarom zit jij nou gevangen? Ja, ik dien Jezus Christus. Man, vertel, Wat is dat dan, dat jij voor Jezus gevangen zit? En zo kan Paulus vrij uit toch in de gevangenis praten over de Heer Jezus. En hij schrijft het ook, de meeste christenen durven nu zonder angst het goede nieuws te vertellen. Ze hebben nog weer meer moed gekregen. Want Paulus ziet het zo, doordat ik gevangen zit, in de boeien zit, krijgen zij meer vertrouwen op de Heer. En daar ben je toch stil van, als Paulus zo schrijft, hè? En als Paulus in zijn cel bidt, dan dankt hij God dat deze mensen aan wie hij schrijft tot geloof gekomen zijn. En hij bidt voor hen met blijdschap. Dat is bijzonder, van die brief aan de Filippenzen. Zou je die hele brief lezen? Is niet zo lang hoor, het is maar 4 hoofdstukken, eigenlijk maar een klein briefje. En je leest die brief en je zou dan eens even onderstrepen hoe vaak die het over blijdschap heeft, over dankbaar zijn. Dan zie je dat loopt als een rode draad door heel die brief heen. Blijdschap, dankbaarheid. En hij eindigt met die oproep, uitdagend, verblijd u. Nee, niet als het allemaal op rolletjes loopt, nee, niet verblijd u zodra dat bericht komt vanuit Den Haag, dat de verruiming komt ook voor ons, dat de kerkdiensten weer opgestart mogen worden. Wie weet eerst misschien wel met een 50 mensen of zo, ik weet het niet hoe het zal gaan, maar dat Paulus zegt, dan moet je je verblijden, nee. Paulus zegt het zo, verblijd u altijd in de Here. Ook dus als je midden in zo'n crisis zit van zo'n pandemie. Ongelooflijke woorden. Hè? Verblijd u te allen tijden. En alsof Paulus zelf ook bang is dat wij niet goed luisteren. Dat we niet goed luisteren en onze oren dicht houden. En niet kunnen geloven wat we lezen. Herhaalt hij het nog een keer. Staat er ook zo. Je komt het tegen in die brief. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Paulus is al blij. En hij nodigt ons hier in de kerk en u en jullie die thuis meeluisteren. Hij nodigt je uit. Maak mijn blijdschap volkomen. Maak mijn blijdschap volkomen. Dan begrijp ik je vraag ook wel, dat je denkt, ja, maar hoe zit dat dan? Hoe kan dat nou, dat je toch zo blij bent? Maak mijn blijdschap volkomen. We zouden zeggen, even met een beeld door de mond, dat je zegt, je hebt aardbeien, oh heerlijk. En dat je zegt, nou, dan doen we er ook, kloppen we nog slagroom. En dan doen we dat slagroom op. En een plak cake eronder. Helemaal compleet. En dat is wat Paulus bedoelt. Maak mijn blijdschap volkomen. Dat er niks meer aan ontbreekt. En je vraag snap ik, dat je denkt, ja, maar hoe kan dat nou? U zegt net, hij zit in de gevangenis. En hij zegt ook, maak mijn blijdschap volkomen, hoe doe je dat dan? Kan Paulus dan al die narigheid vergeten? Kan die dan net doen, het is er gewoon niet, en zich daarvoor afsluiten? Nou, het heeft niks te maken met techniek. Misschien heb je wel eens iets gehoord van die man of over hem gelezen. Wim Hof, oftewel Iceman. Die man, die kan een badkuip vol met ijsblokjes en dan gaat hij daarin zitten en hij bevriest niet. Die man die zegt, je kunt je zenuwstelsel zo beïnvloeden, zo je focussen, concentreren, dat je niet bevriest. Nou, zo is het met Paulus niet, dat hij denkt, nou, dan zit je dan in de boeien, dan ga je maar heel geconcentreerd aan iets fijns, iets moois denken. Voor Paulus blijven boeien. Hij zit vast, hij kan niet gaan, maar staan waar hij wil. Hoe kan dat dan? Dat hij blij is. En dat hij hier schrijft, maak mijn blijdschap volkomen. Eigenlijk is het antwoord niet moeilijk. Mag je zeggen, Paulus houdt me eerst omgekeerd. Jezus, die houdt van Paulus. En die heeft Paulus geroepen. En nu is het zo dat Paulus van Jezus Christus houdt. En dat Paulus niets liever doet dan over Jezus spreken en over hem schrijven. En waar hij zelf zo vol van is, dan wil hij dat ook zijn lezers vol van zijn. Toen die mensen in Filippi, die die brief voor het eerst gelezen hebben, en vanmiddag wij, vol zijn van Jezus. Hem met heel je hart lief hebben, met alles wat in je is. Jezus, en we zijn het woord tegengekomen, die zich ontledigd heeft. Jezus, als een zak die helemaal leeggeschud is. Er blijft niks meer van over, als een baby, klein en kwetsbaar geboren in een stal. Jezus die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen, die voor het slavenwerk zijn neus niet heeft opgehaald, maar het gedaan heeft. Jezus die het kruis verdragen heeft. Die Jezus is door zijn Vader verhoogd en heeft de hoogste eer gekregen. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Here is. Nou, die tekst had Paulus al geleerd als kind, uit de boekrol van Jesaja. En nu in de gevangenis, ziet hij het. Wat Jesaja al zo lang geleden mocht zeggen, dat gaat in vervulling in Jezus. Koning der koningen, Here der heren. En wat zouden wij dan verwachten dat Paulus aan die mensen zou schrijven in Filippi? Gemeente, zou je te verwachten dat Paulus zou schrijven, heb deze Jezus nou van harte lief. Maar dat doet Paulus niet. Paulus die schrijft net even iets anders. Je zou kunnen zeggen, om ons vandaag ook goed bij de les te houden. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Gezindheid. Als je dan gaat kijken in een woordenboek, dan lees ik in Van Dalen, gezindheid, innerlijke houding, geloofsovertuiging. We zitten wel in de buurt, maar het moet nog wat dichter bij ons eigen leven komen. En dan moet je maar iemand in gedachten nemen. Iemand van wie je weet, die kan ik midden in de nacht bellen. Gelukkig, op dit moment voel ik me kerngezond, maar het zal het geweest zijn. 20 jaar geleden een keer ook geveld door, ook zo rond deze tijd, zo april door een longontsteking. En moest mijn ziekenauto naar het ziekenhuis toe in de nacht. Zwak. Doodziek. En ik weet nog precies dat mijn vrouw die zuster in de gemeente kon bellen. We wisten wie gaan we bellen. Oh, als we haar bellen, zij komt gelijk. Dat is een zegen, hè? Als je dan iemand hebt die je midden in de nacht kunt bellen, die dan onmiddellijk komt, die niet gaat zitten afvragen, zou ik dat nou willen, zou ik dat nou wel willen of niet willen? Nee, die gelijk komt. Die niet gaat denken, wil ik dat nou wel, want ik ben dat domineesgezin goed gezind. Nee, voor haar was het gelijk, ik kom eraan. Nou, daar gaat het om. Daar hoef je niet over na te denken. Je komt automatisch. Nou, daar kom je in de buurt van gezindheid. Nou, je zou kunnen zeggen, als je een gezindheid hebt, dan gaan de dingen gewoon vanzelf. Hoef je niet over na te denken. Het is helemaal geen vraag of je het wilt. Het komt vanzelf. Hoe dat komt? Nou, je zou kunnen zeggen, gezindheid, waar Paulus over schrijft, dat zit dieper dan alleen in je verstand. Dat zit ook in je hart, dat zit ook in je gevoel, dat zit in heel je lijf. En dat schrijft Paulus. Laat nou die gezindheid in jou, in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Dat Jezus helemaal in je woont. Dat je christen zijn niet betekent dat je een rijtje dingen voor waar aanneemt. Ook niet een setje regels alleen maar waaraan je je probeert te houden. Dat is allemaal veel te beperkt. Dat is de buitenkant. Een gezindheid is veel intenser. En dan zoek ik eigenlijk naar de woorden. Hè? Zoals Paulus erover schrijft. Wat is die gezindheid? Dat hij zegt, ik leef niet langer zelf. Maar als je mij hier ziet, Paulus, dan mag je weten, Jezus leeft in mij. Zo diep gaat dat. En dat schrijft hij nou aan de broeders en de zusters in Filippi. Filippi, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. En dat maakt me wel nieuwsgierig natuurlijk, want wat waren dat nou voor mensen daar in Filippi? Waarom schrijft Paulus niet gewoon klip en klaar, hou van de Heer Jezus? Waarom zouden wij nu zeggen, maakt hij toch wel een beetje ingewikkeld dat hij schrijft, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was? We kennen wel een paar mensen uit Filippi. Paulus kwam daar. En daar ontmoette hij een vrouw bij de rivier, Lydia, purperverkoopster. Zij hoorde Paulus spreken over Jezus en haar hart werd geopend. Haar hart werd geopend en Jezus kwam in haar leven. Filippi, dat is ook die gemeente met die gevangenbewaarder. Paulus heeft ook daar in de gevangenis gezeten, gegeeseld in het blok, met Silas. En jullie weten ook al wat er toen gebeurd is. Midden in de nacht, dat die andere gevangenen luisterden, dat die niet hoorden hoe Paulus daar lag te kermen van de pijn, of dat Silas lag te vloeken dat hij daar in een blok zat. Nee, twee mannen die aan het zingen waren, midden in de gevangenis, ongelooflijk. En dan die aardbeving. En dat die gevangenbewaarder, dat die arme Romein denkt dat ze allemaal gevlucht zijn. En die zou zich van zijn leven beroven. En dat Paulus schreeuwt, man doe dat niet. En hij neemt zijn huis. En een paar uur later wordt hij gedood. Filippi. Een gemeente waar Paulus met veel vreugde aan terugdenkt. En als hij aan Filippi denkt, dan komt er eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een blijde lach op zijn gezicht. Ondanks alles, wat is dat een mooie tijd geweest toen ik daar in Filippi was. Dan voel je het misschien aankomen, hè? Filippi. Hoe mooi ook. Tegelijkertijd zijn het ook hele gewone mensen die samen het lichaam van Jezus Christus zijn. In die kerk van Filippi, er zitten geen superheiligen. Kan ook niet anders. We mensen met elkaar leven, waar ze met elkaar een gemeente zijn, daar kunnen ook dingen misgaan. Laten we het maar dicht bij elkaar houden. Hoe verschillend kunnen wij zijn? Dat je over de kern van het evangelie het met elkaar van harte eens bent, maar tegelijkertijd, als je een gemeenteavond hebt of een kerkraadsvergadering, wat kun je dan merken hoe verschillend je kunt zijn, hoeveel karakters verschillen ook, en hoe ieder zo zijn gedachten heeft. Dat kan ook niet anders. Want ik onderstreep dat maar al te graag, dat ik zeg, kijk, wij hebben elkaar niet uitgekozen in de gemeente, maar wij zijn aan elkaar gegeven om samen het lichaam van de Heer Jezus te zijn. Dat is het geheim wat samenbindt. En dat is ook gemeente het geheim van die gemeente daar in Filippi. Niet zomaar een willekeurige groep gelijkgezinden of mensen met dezelfde hobby. Nee, deze mensen in Filippi vormen met elkaar het lichaam van Christus in die Griekse stad. En wat geeft dan die zorgen, hè? Wat schort er dan in aan Filippi? Eensgezindheid. hoe dat gekomen is, daarover heeft Paulus het niet. Maar toen zij die brief gelezen hebben daar in Filippi, toen die daar door de postbode, zou je kunnen zeggen, of die bode gebracht is, wisten ze gelijk waar hij het over had. Dat Paulus de vinger erbij legde. Hij stelt het vast, eensgezindheid. Misschien lieten die mensen zich wel voorstaan, op hun geestelijke gaven. Ik heb meer kennis dan jij, of ik spreek in tongen en jij niet. In ieder geval onderlinge verdeeldheid, concurrentie, die er niet zou moeten zijn. Achter jezelf aanlopen, in plaats van achter Christus. Alleen oog voor je eigen belang. Uit op eigen eer en ondertussen neerkijken op anderen. Helaas, en daarom, gemeente, begint dat hoofdstuk, wat wij lezen zo, best wel vermanend en klinkt het haast ironisch. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. Die dingen, ze zijn er bij u. Liefde, gemeenschap, ontferming. Maar, zegt Paulus, eensgezindheid. Dat punt kunnen jullie nog wat winst maken. Onderlinge verdeeldheid die er niet zou moeten zijn. Achter. Je merkt dat ook in de brief, dat Paulus daar ook over schrijft, in hoofdstuk 4. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Here. Dat staat er natuurlijk niet voor niks, maar blijkbaar toch dat het tussen die vrouwen, dat niet goed gegaan is, dat daar het spaak gelopen is, in ieder geval dat het tot schade van de gemeente is geweest, die eensgezindheid stond op het spel. En vandaar dat Paulus zo de nadruk daarop legt. Maak mijn blijdschap compleet. Maak het volkomen door eensgezind te zijn. En heel die brief, dat hebt u nu wel gemerkt, die straalt het uit dat er genoeg dingen zijn waar Paulus blij van wordt als hij denkt aan deze broeders, aan deze zusters in Filippi. Mooi stel mensen, zo zou je het kunnen zeggen. Maar maak dat goede nu ook af door ook echt van harte eensgezind te zijn. Weg met zelfzucht en uit zijn op eigen eer. Niet pochen op jezelf, maar bescheiden zijn. En de ander belangrijker vinden dan jezelf. Even is het heel stil. Paulus laat die broeders en zusters even heel goed in de spiegel kijken wat er nou aan de hand is. Dit zijn jullie. Je eigen dikke ik zit je nog altijd dwars. En toch... toch zo positief over die gemeente. De gemeente, ik denk dat het komt omdat Paulus weet hoe verduisterd zijn eigen leven was. Hij kent zichzelf. Hij weet hoe Jezus hem aantrof als een vijand, als een vervolger. Maar dat Paulus die ogen van Jezus heeft gezien. Mild. Vol van genade. En zo schrijft hij ook aan die gemeente. En zie het hier als het ware gebeuren, dat Paulus die hoofden beet pakt en dat hij ze door die brief heen als het ware even een kwartslag draait en zegt, kijk nou eens naar Jezus. Hij is de vernieuwer van je leven. Als je een voorbeeld wilt hebben van wat ik nou bedoel, met die gezindheid van Jezus Christus, nou, dan zal ik het je vertellen. Hij was God. Maar hij was bereid om de hemel te verlaten. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Nou, slavenwerk, dat heeft Jezus gedaan. Precies. Wat je thuis zou doen, dat je even naar de keuken gaat, dat kastje onder de aanrecht openmaakt en daar staat... In 99 van de 100 huizen staat daar een plastic tijltje. het afwasstijltje. Dat heeft Jezus gepakt, water daarin gedaan en de voeten van de leerlingen gewassen. Want ze hebben elkaar allemaal aangekeken. Ga jij het doen? Ga jij het doen? Nee, dat doe ik niet. En Jezus heeft dat tijltje gepakt en die voeten gewassen en heeft gezegd, broeders, ik geef jullie een voorbeeld, opdat ook jullie zullen doen zoals ik voor jullie gedaan heb. Hij heeft zich niet te goed gevonden voor dat nederige werk. Kijk, dat is nou die gezindheid van Jezus Christus. Dat Jezus daar niet is gaan twijfelen, dat hij daar niet geaarzeld heeft. Ja, daar heb ik al zoveel gedaan voor mijn leerlingen, voor mijn vrienden. Zou ik dit nou ook doen? Nee, het was zijn gezindheid. Hij heeft het direct gedaan. Hij heeft het slavenwerk gedaan. Om te dienen werd hij mens. En gemeente, zo kunnen wij die gezindheid van Jezus nog wat scherper in beeld krijgen. Als je goed leest naar deze woorden die Paulus geschreven heeft. Een paar woorden. In vers 3. Hè? Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Nederigheid. Of misschien in uw Bijbel waarin u meegelezen hebt, ootmoed. Dat hoort ook bij die gezindheid van Jezus. En ik kan me voorstellen dat het niet nou een woord wat lekker valt. Hè? Je kijkt zo weer op een ander neer. Jezus leert dat af. Het was de Heere niet te min om voor mij te sterven. Het was hem niet te min om voor mij in 3 uur dikke duisternis te hangen aan het kruis. Zo dichtbij komt Jezus, zo persoonlijk ook. En het volgende woord, dat is na die nederigheid, de dienstbaarheid, heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Geen mens is hem te min, gekomen om te dienen, niet om vooraf te selecteren. Als je de gezindheid van Christus hebt, dan is dat je diepste wens. De ander dienen helpen, niet alleen op je eigen belang letten. En het laatste woord is zelfverloochening. Jezus volgen is jezelf verloochenen. Dat zegt de Heer ook met zoveel woorden. Als je mij wilt volgen, verloochen jezelf en neem je kruis op, volg mij. Laat je zondige oude ego niet langer gelden. Dat oude ego, dat moet aan het kruis. En dat betekent niet dat je nou jezelf waardeloos moet vinden. Het is niet zo dat Christus je als het ware even een kopje onderdrukt. Dat je geen adem meer kunt halen, nee. Bij hem kom je juist uit de verf. En mag je opademen. Hij veegt je naam niet van het bord weg. Hij schrijft je niet af, maar hij schrijft je naam met nieuwe sierlijke letters. Zelfverloochening, dat Jezus in mij kan wonen. Hoe krijg jij? Hoe krijgt u? Hoe kom ik aan die gezindheid van Christus? Het is heel mooi, als de Heer zo voor ogen schildert, maar ik ben een gewoon mens, de lat ligt voor mij veel te hoog. Misschien zegt u dat wel thuis, als u zo meeluistert. Dat is toch onbereikbaar? En toch heeft Paulus dat niet willen zeggen, om ons moedeloos te maken. Nee, in het begin van deze nieuwe week is dit juist een woord van bemoediging. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Het kan. Omdat Jezus dieper dan diep is gegaan. Hij heeft het slavenwerk gedaan. Hij heeft zich vernederd, heeft gehoorzaamd tot de dood. Ja, niet zomaar de dood. Ja, de dood aan het kruis. De meest verachtelijke, vernederende dood die je kunt denken. Zijn dood heeft het goed gemaakt tussen de Vader in de hemel en ons leven. Bij dat kruis breekt men trots. Maar wat is dat een bevrijding? Dat God in genade naar mij, naar u kijkt. Want genade verandert mensen. Genade geeft een nieuwe gezindheid. Niet ik moet het doen, maar God geeft het mij. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Inderdaad, u hebt gelijk, de lat ligt hoog. Een lagere lat past niet bij de Heere die heilig is. En weet je wat nou zo bemoedigend is? Paulus blijft niet hameren op wat er nog aan mankeert in Filippi. Hij wijst juist op wat er wel is. En daar begint hij zijn brief ook mee dat hij schrijft. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Hij laat het werk van zijn handen niet los. De gemeente, zijn door en door vertrouwde woorden. Omdat u ze iedere eredienst weer opnieuw hoort. Hij laat het werk van zijn handen niet los. Hij laat het niet varen. Ingesleten woorden. Wat een zegen. Als je vandaag met nieuwe oren luistert en je ontdekt dat God ook hier bij ons en ook in jou en u een goed werk begonnen is. En dat we mogen geloven en weten, hij zal het afmaken, crisis of niet. Amen. We gaan de Heere danken en bidden. Heer onze God, wij danken u dat u Heere der Heere bent en Koning der Koningen. En dat dat woord van Jesaja zo rijk vervuld is in uw eigen lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, Heere der Heere en Koning der Koningen. Heere, we zijn onderweg naar uw grote dag toe. Want het is niet zo dat alle knieën zich buigen voor u. Het is niet zo dat uit alle monden klinkt lof en eer voor de Heere. Heer, wij belijden u onze schuld dat wij leven in een wereld die bezig is u tussen haakjes te zetten. We hebben u niet nodig, we kunnen het zelf al verklaren en we weten hoe alles werkt en hoe alles reilt en zeilt. En ineens valt heel dat radarwerk stil en gaat het anders dan wij gedacht hadden. En zitten we in de greep van een pandemie. Heren, geef ons ogen, geef ons een hart om het te verstaan wat er speelt. Wat er gebeurt. Als mensen die u zoveel gaven gegeven hebt, het niet meer weten en er dingen gebeuren die wij niet kunnen bevatten. Heren, open onze ogen voor wie u bent, opdat wij ons wenden tot u, opdat we onze redding bij u mogen vinden, zo mogen we voorbeden doen. Hier in Noordwijk en mogen we bidden voor ons land en voor deze wereld. Bidden we om uw ontferming. Heer, wilt u nabij zijn, alle vorsten, alle overheden, schenk ze wijsheid, opdat ze goede beslissingen nemen in deze tijd, om dit virus te beteugelen, de uitbreiding daarvan, om het onder controle te krijgen. En dan ook, heren, bidden wij voor alle mensen die bezig zijn in laboratoria om te zoeken naar een medicijn, een vaccin. Heere, zegent u hun verstand en de wijsheid die ze hebben om het te ontrafelen. En een aanvalswapen te bedenken om dit kwaad te beteugelen. Heere God, toen zij met alle artsen, verpleegkundigen, mensen in thuiszorg, die volop daarmee bezig zijn en mee te maken hebben met corona. En hoe zwaar het werk is, met alle beschermende pakken die ze moeten dragen tijdens hun dienst, tijdens hun werk. Zwaar ook, als er zoveel patiënten overlijden, dat het niet lukt om er zelf door te komen, dat de longen het niet meer oppakken. Heer, wilt u kracht geven, ook emotioneel, om dat te kunnen dragen. Heer, wilt u nabij zijn, daar waar mensen ziek zijn. Daar waar rouw is, wilt u troosten in uw grote genade, in uw grote barmhartigheid. En Heer, wilt u zo, het woord ook van deze zondag, wilt u het zegenen. Dat het bij ons blijft en met ons meegaat. De gezindheid van de Heer Jezus Christus. Nederig. Zelfverloochening. Het zijn geen woorden waarmee je scoort vandaag de dag. Maar het zijn wel de woorden van het Koninkrijk der Hemelen. Heere, maak ons zo onderdanen van uw Koninkrijk. Te u gehoorzamen. Achter u aangaan. Omdat we uw liefde voelen. De liefde die trekt. Heere, wij bidden u tegelijkertijd ook. De vooravond van de verjaardag van onze koning, wilt u met onze koning zijn en onze koningin. Heer, wilt u hen ook gedenken, de kinderen ook, morgen de dag zo heel anders dan dat we hadden bedacht. En ook voor hen alle beperkingen van dien, van het thuisblijven, niet onder het volk kunnen zijn, niet naar de stad kunnen gaan om daar het feest te vieren, de verjaardag. Heer, wilt u bij ze zijn en wilt u onze koning ook gedenken, ook eens een nieuwe levensjaar en alle wijsheid geven die hij nodig heeft. En zo bidden we ook wijsheid en inzicht voor alle die ons regeren, minister-president, alle ministers. Alle die er verder bij betrokken zijn, de deskundigen ook, opdat zij met de gaven, met het inzicht wat u hen gegeven hebt, op een goede manier ook, mogen leiding geven, mogen bijdragen aan het bestuur van ons land. Heer, wilt u zijn ook met al die dingen, die vreselijke dingen die ook spelen in deze wereld, maar die wat op de achtergrond verdwijnen, oorlogen die er zijn, maar ook als in Afrika een plaag van springhanen ook en zoveel honger er dreigt, ontfermt u zich. Heren, dat we ook leren in een tijd als deze, die bewogenheid die u had, dat dat ook bij die gezindheid hoort, dat we niet direct naar onszelf denken, maar ook om ons heen blijven kijken. En hoe gaat het verder in deze wereld? Waar kunnen wij helpen? Heren, wilt u met heel uw gemeente ook zijn. Ieder die er direct mee te maken heeft. Alle kinderen, de eindexamenkandidaten ook. Als je niet naar school kunt. En je laatste jaar op school loopt zo heel anders dan je gedacht had. Ze zijn met alle ouders. Voor wie het intensief is als iedereen thuis is. Het hele gewone dagelijkse ritme op zijn kop gezet is. Wilt u geduld ook geven met elkaar. Heren, wilt u ook zijn waar het eenzaam is voor onze ouderen. Misschien voor onze ouders. Ze ze niet kunnen bezoeken ook. En het zo'n moeilijke situatie is. Ontfermt u zich. En wilt u nabij zijn en geduld ook geven om het vol te houden. Heren, wij bidden u. Of u ons gebed wilt verhoren. Niet om ons. Maar om Jezus wil. Die leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ongetwijfeld zult u thuis ook inmiddels wel de mogelijkheid hebben of bedacht hebben hoe u met uw gaven omgaat om die te reserveren of over te maken of hoe u daarmee omgaat totdat we weer ons collectegeld ook kunnen geven voor de verschillende gaven, voor de verschillende doeleinden. We gaan ons slotlied zingen, dat is Psalm 108 vers 1 en 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108 vers 1 en 2. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie allen vrede. Amen.